Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Nick van Dam van onder andere Nijenrode en Tom Bos van Online Academy. Door de toenemende digitalisering en afnemende levensduur van bedrijven kunnen we niet meer zonder een leven lang leren. Want alleen zo houd je perspectief op werk. Mooie bijvangst van dat altijd maar blijven leren is dat mensen er ook nog eens gelukkiger van worden. Als je blijft leren, kom je niet vast te zitten in een bepaalde functie of rol en houd je meer mogelijkheden open om ander werk te gaan doen. Kortom, een leven lang leren is onontkoombaar. Tenminste, dat vindt Nick van Dam, hoogleraar Learning and Development aan Nijenrode en verbonden aan nog een keur van andere universiteiten, bijvoorbeeld in Madrid. En daarnaast is hij ook nog auteur van diverse boeken en nog heel veel meer. Dat is weer zoveel dat het gewoon allemaal niet in de intro past. Tom Bos, algemeen directeur van Online Academy, is ook de gast. En wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06-45-66-7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
Dit is New Business Radio.
People Power met Glenn van der Burg.
Nick van Dam en Tom Bos, wat fijn dat jullie er allebei zijn om te praten over dit nogal belangrijke onderwerp. We beginnen deze aflevering met een stelling. Een leven lang leren is onontkoombaar, want alleen dan houd je perspectief op werk. Nick?
Ja, dat is een heel makkelijk ja.
Oh ja? Want dat vind jij. Daar leef jij bij volgens mij, toch?
Absoluut. Het is, als we kijken naar de toekomst. Hè, mensen werken tenminste 45 jaar, 50 jaar. Voor een deel is dat bepaald door wanneer we met pensioen kunnen. Maar ook voor een deel financieel gezien. Je kan op een gegeven moment zeggen, ik kan met pensioen op mijn 67ste. Maar misschien heb je nog wat extra geld nodig. Want we leven allemaal langer. Dus leven lang leren, leven lang inzetbaar blijven. Dat is belangrijker dan ooit tevoren.
Het is wel grappig dat je dat zegt. Want dat, volgens mij hebben we daar heel weinig over. We komen natuurlijk uit een tijd. Hoor, de mensen die nu met pensioen gaan. Die hebben misschien nog een einde loonregeling. Hè, dat je gegarandeerd totdat je... Tot het einde echt komt dat je wat krijgt. Maar heel veel van ons die hebben gewoon straks een pot. En als die pot leeg is, is het op.
Ja, absoluut.
En dan
moet
je toch, hopelijk heb je een grote pot nodig, want dan blijf je lang leven.
Wel een duidelijke urgentie ook inderdaad om er iets aan te doen. Ja, zeker.
Ik praat nu vooral tegen mezelf.
Ja,
namelijk.
Ja.
Ik heb niet maar zo heel fantastisch geregeld.
Even noteren dan.
Ja, ik schrijf het even gelijk op. Tom, hoe kijk jij dan aan? Een leven lang leren. Jij bent met dit hele thema gekomen. Dus,
maar ik hou me natuurlijk bezig met vooral dat leren. Maar dit perspectief, dat is natuurlijk nog wel weer heel wat anders. Zeg maar gewoon het economische perspectief op het eigenlijk het belang van leven lang leren. Het is interessant om zo meteen even wat verder in te duiken van hoe... hoe bepaalt dat precies de koers? Want er zit wel een duidelijke incentive in voor, laten we zeggen, je medewerkers of jijzelf. Waar wij het natuurlijk vaak hebben over het belang van een leven lang leren voor de werkgever. Dus het is interessant om ook even dit perspectief te pakken.
Zeker, ja. Ja, Nick, dan zeg je dat heel makkelijk. Hè? We zeggen dat heel makkelijk. Een leven lang leren. Kunnen we dat eigenlijk überhaupt wel als mens? Ons hele leven leren.
Ja, het is een vraag die ik heel vaak krijg van HR-managers in organisaties. Maar ook van leiders. En die zeggen, we hebben mensen, Nick, we hebben mensen. We zitten in een industrie met heel veel verandering en digitalisering. En we hebben mensen van midden 40. Hè?
Poeh.
Wat denk je?
Ja.
Is er nog hoop, hè? Kunnen die mensen inderdaad wel nog blijven leren?
Maar hebben ze dan door dat jij ook al zeker midden 40 bent en misschien wel een klein beetje ouder al?
Pas nou op.
Ik denk het wel. Maar goed, ze denken misschien zijn er een paar uitzonderingen. Maar het goede nieuws, absoluut het goede nieuws is dat we hebben dus heel veel onderzoek de afgelopen 10 jaar gepubliceerd. We hebben gekeken naar onze hersenen en In hoeverre we eigenlijk nieuwe verbindingen kunnen aanmaken tussen verschillende neuronen. En dat kan. We kunnen eigenlijk als mens, dat is heel mooi. We kunnen tot ons hele leven inderdaad blijven leren. Er wordt neuroplasticiteit genoemd. Maar er zijn wel een aantal voorwaarden om dat te doen. En één van is moeten gezond blijven. En ander is, er zijn een aantal zaken te maken hebben met eten en met drank. Die kunnen een positief of negatieve impact hebben op dat leervermogen. Maar we kunnen blijven leren. Maar de vraag is altijd, doen we dat ook? En dat is een beetje het gesprek vandaag ook van, ja. We kunnen het, als we even kijken naar DNA en fysiek. We kunnen het allemaal, maar doen we het ook? En daar hebben we denk ik nog hele grote uitdagingen.
Ja, voordat we daarheen gaan, nog even een andere mythe. Misschien even, want we kunnen het, zeg jij. Dat is mooi. Ja. Ons hele leven lang. Wordt het minder gedurende je leven? Wordt je mogelijkheid, de fysieke mogelijkheid in je brein, wordt die minder goed om te kunnen leren?
Ja. Er zijn eigenlijk bepaalde dingen die we heel goed kunnen als we jong zijn. En andere dingen die we heel goed kunnen als we ouder zijn. Bijvoorbeeld het leren van een taal. Daar wil je eigenlijk mee beginnen als je 1 jaar oud bent. Of misschien net na je geboorte. Met ouders die 2 talen tegen je spreken. Dus talen leren moet je absoluut doen als je heel jong bent. Als het gaat om onthouden van feitjes. Dat kunnen we veel beter als we jong zijn dan dat we ouder zijn. Maar als het gaat om het leggen van verbindingen tussen allerlei domeinen en ervaringen. Dat kunnen we juist ontzettend goed als we ouder zijn. En er is een hele mooie onderzoek gedaan bij Achmea als het gaat om digitalisering. Die hebben gekeken naar verschillende groepen in het bedrijf. Die zijn door speciale trainingen gegaan. En daaruit blijkt dat eigenlijk de oudere groep medewerkers veel beter waren om bepaalde digitale competenties te ontwikkelen dan jongere mensen.
Nou ja,
omdat ze al bekend waren met allemaal systemen in de organisatie, met bepaalde bedrijfsprocessen, contact hadden met klanten. En ze konden heel makkelijk allerlei links leggen. Die iemand van 24, die was begonnen, die heeft helemaal die achtergrond niet.
Nee, had die context niet.
Ja, interessant. Ja. Ja, we hebben daar ook wel eens onderzoek naar gedaan. En met name dan in leertrajecten, zeg maar. Van wat het beste werkt voor het leren als je naar blended learning over zou gaan. Ik meen dat onderzoek uit 2012 of zoiets is. Dat is alweer een poosje geleden. Maar daar kwam ook heel duidelijk naar voren dat als wij technologie introduceerden in leertrajecten, dat daar duidelijk geen correlatie was tussen leeftijd en gebruik of effectiviteit, zeg maar. Dat had niets met elkaar te maken. Ook de oudere doelgroep pakte dat even makkelijk eigenlijk op.
Ja. Laten we even kijken naar wat hebben we dan, als we dan een leven lang leren noemen, dan heeft iedereen daar een beeld van. Maar leren kun je natuurlijk op allerlei verschillende manieren. Dus hoe ziet dat leven lang leren daaruit? Wat is de slimste manier om dat te doen? Moet je sprintjes nemen dat je ineens heel intensief iets gaat oppakken? Moet je eigenlijk gewoon geregeld 1 keer in de maand terug in de schoolbanken? Moet je elke week een beetje? Moet je elke dag een beetje? Is daar een soort handvat voor te geven, Nick?
Ja, nou, we leren natuurlijk allemaal op heel veel verschillende manieren. En het gaat er eigenlijk ook om te kijken naar een soort menu van allerlei manieren om te leren. Maar wat wel belangrijk is om te zien, is dat mensen leren eigenlijk door dingen te doen die ze nog nooit eerder hebben gedaan. Als je dat iedere dag doet, iets nieuws, met nieuwe collega's of andere collega's, een ander project, een ander informatiesysteem, dingen uitzoeken, dan ga je eigenlijk van je comfortzone naar je leerzone en stretchzone. En daar leren we eigenlijk. Dus daar begint het eigenlijk mee. En dan is de vraag, er zijn heel veel verschillende manieren om kennis op te doen. Om vaardigheden te ontwikkelen. Om bepaalde dingen te oefenen. En voor een deel gebeurt dat door traditionele leervormen. Online of in de klas. Maar eigenlijk heel veel kan er gebeuren op het werk. En ik zeg altijd, als je in Nederland kijkt, het gemiddeld aantal uren dat mensen formele opleidingen volgen in bedrijven. Dat hangt af van wie je bent, wat voor persoon, wat voor organisatie, wat voor industrie. Of je aan het begin van je loopbaan zit of meer aan het einde. Maar het is gemiddeld ongeveer 35 tot 40 uur. Nou, die 35 tot 40 uur, die zijn absoluut niet voldoende
om per jaar,
per jaar. Die zijn niet voldoende om je inzetbaar te houden. En daarom is het zo belangrijk dat mensen, als mensen, neem een getal, 1600, 1700, 1800 uur per jaar werken. Als je van die werkplek een leerplek kan maken, ja, dan maak je gigantische winst. En daar kun je allerlei verschillende dingen doen.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat naast het feit dat je daar natuurlijk aandacht voor moet hebben als werkgever, dat het ook helpt als je als werknemer, als werkende, als je dat ook zo ziet. Hè, als je je werk ziet als een plek om te leren, dan doet dat iets met je mindset volgens mij, toch?
Ja, absoluut. Het begint, dus een hoogleraar in de VS, Carol Dweck, en die heeft ruim 30 jaar onderzoek gedaan naar leren. En wat ze eigenlijk zegt is dat je hebt mensen met een vaste mindset en een groeimindset. En als je een groeimindset hebt, dan vertel je eigenlijk jezelf, ja, mijn talenten ken ik eigenlijk niet. Ik kan me er overal in verdiepen mijn hele leven. En dat wil ik ook heel erg graag. Want er is ook een aantal overtuigingen bij. Van ik ben nieuwsgierig. Ik wil nieuwe dingen blijven leren. En als je dat jezelf zegt, dan is dat eigenlijk die voorwaarde om ook op die werkplek te leren.
Ja, en dat sluit eigenlijk aan bij jouw eerdere verhaal, hè, over die neuroplasticiteit. Wat natuurlijk weer een prachtig scrabblewoord is. Maar dat je eigenlijk je hersenen je leven lang zich blijven ontwikkelen. En dat sluit eigenlijk aan bij die growth mindset van Carol.
Absoluut, absoluut. Ja.
Mooi. Welke voorwaarden zie jij eigenlijk voor leven lang leren?
Ja, er zit eigenlijk nog een. Ja, ik zat net bij. Het aantal uren zat ik even zo in mijn hoofd te rekenen. Hè? En ik heb er wel eens eerder een rekensommetje van gemaakt. Maar er is ook een hele praktische kant hierbij. Dat is dat. Stel dat je dit allemaal formeel zou willen organiseren, hè, dat leren. Zag eens een onderzoek van. Volgens mij was het McKinsey en Google. En daar kwam uit dat je gemiddeld 1 uur of 4 per week zou moeten besteden aan jezelf ontwikkelen.
Dus dat is bij ons 10% van je.
Correct.
Van je fulltime week.
Ja, precies. Nou ja, stel dat je dat klassikaal zou moeten besteden, zeg maar. Dan, dat is voor jou als persoon natuurlijk niet prettig. Maar kan je ook vertellen dat wij als opleiders dat absoluut niet kunnen faciliteren, zeg maar. Er zijn niet genoeg docenten en trainers voor in de wereld om dat te gaan inregelen. Dus de voorwaarde is duidelijk dat er iets anders moet gebeuren om dat leren überhaupt mogelijk te maken.
Ja. Ja. Waar ik zo met jullie naar wil gaan kijken is ook het internationale aspect. Dus, want we hebben het hier heel vaak over wat er in Nederland gebeurt. Nou, en ik heeft wereldwijd voor McKinsey gewerkt. Is daar verantwoordelijk geweest voor leren en ontwikkelen. Dus daar ben ik benieuwd naar wat daar de inzichten uit zijn.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Professor Nick van Dam en Tom Bos in de studio praten over een leven lang leren. Dat internationale aspect. Hè, want dat hoor je vaak terug. Hè. In andere culturen werkt het anders. Of werkt het misschien hetzelfde. Daar ben ik wel benieuwd naar. Is er nou heel veel verschil in landen? Is er in het buitenland, is in Amerika ook zoiets als lifelong learning? Bestaat dat thema überhaupt in het buitenland?
Ja, absoluut. Als je kijkt naar verschillende rapporten. Er is één rapport gepubliceerd in juni dit jaar. Een McKinsey rapport, The Future of Work in Europe. Nou, dan kijken we even naar Europa. En een vrij lijvig rapport. En uit dat rapport blijkt dat de komende 10 jaar, dus tussen 2020 en 2030, zien we dat 1 op de 3 banen in Europa op het spel staat.
En wat bedoel je met op het spel?
Ja, door komt te vervallen.
Oh, ja?
Een combinatie van de pandemie en digitalisering, automatisering, robotisering.
Ja, ja.
Het thema leren, dat is iets wat niet beperkt tot Nederland. Dat is een wereldwijd thema. En ook in andere landen denken ze ook naar over, hoe zien we de toekomst voor ons als het gaat om de arbeidsmarkt, onzetbaarheid van mensen. Leven lang leren is een global thema. En als het gaat om leren zelf, er zijn wel wat verschillen hoe er in verschillende landen wordt geleerd. Maar je ziet daar ook wel weer in een trend waar je, ook op basis van wetenschappelijk onderzoek van hoe kun je nou het beste leren, dat dat steeds meer naar elkaar toe komt.
Ja, want mensen zijn mensen.
Absoluut, ja. Ja. En dat maakt niet of je in India zit of in Nederland of in de VS.
Ja.
Nou is het in Nederland natuurlijk zo dat traditioneel, zeg maar, aan het begin van je leven er heel veel tijd en energie geïnvesteerd wordt in leren. Hè? De basisschool, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Dat is een enorme investering. Het zorgt er gedeeltelijk ook voor dat mensen daarna niet zoveel zin meer in hebben. Dat ze denken, nou, laat me nu eens maar gewoon echt gaan werken. Zie je daar verschillen met andere landen in zeg maar, hoe we kijken naar leren? Want in Nederland, dat is een van de problemen waar wij het regelmatig hebben hier in deze uitzendingen. Dat we zeggen, ja, leren is ook een beetje, heeft een beetje slechte marketing gedaan. Want heel veel mensen hebben er niet zoveel zin meer in.
Ja, nou wat wel een consistent thema is, dat als je kijkt naar mensen met vaak lagere opleidingen en middelbare opleidingen, de ervaring met de schoolsystemen niet altijd heel erg goed is geweest. En dat is eigenlijk wereldwijd het geval. Als mensen, dat is ook een van de uitdagingen die we hebben in Nederland met leven lang leren. Veel mensen met een middelbare en lagere opleidingen, als die denken aan leren, dan denken ze, oh, mijn school. Hoe was dat? Dat was niet altijd even het leukste moment in mijn leven. En daarom zijn ze eigenlijk in veel mindere mate gemotiveerd om te leren. Omdat ze denken, ik moet terug naar school. En dat is iets wat je wereldwijd ziet. Dat is iets wat vergelijkbaar is. Wat anders is, en dat verschilt ook wel natuurlijk een beetje van land tot land. Maar als je kijkt naar hoger opgeleiden en de bereidwilligheid om zelf te investeren in vervolgopleidingen, is heel anders in bijvoorbeeld de VS, in de UK dan in Nederland. In Nederland is toch heel vaak nog steeds het beeld van, nou, als ik me moet omscholen of bijscholen, dat is iets voor mijn werkgever.
Oh ja.
En als mijn werkgever niet betaalt, too bad, dan doe ik het niet.
Oh ja.
Terwijl in de VS en Engeland daar zoiets van, oké, ik blijf zelf investeren. Ik sluit leningen af om allerlei opleidingen te volgen. Want uiteindelijk, ik ben verantwoordelijk. En dat is een beetje het culturele kant. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen leven, mijn inzetbaarheid, mijn succes, het inkomen wat ik verdien. En ja, ik kan niet naar de overheid kijken of naar mijn werkgever om dat volledig in te richten.
Ja.
Is het ook een relatie met het gemak waarmee mensen hun baan verliezen, misschien in de VS bijvoorbeeld?
Cultureel. Ik heb zelf ruim 12 jaar in de VS gewoond. Dat heeft er natuurlijk alles mee te maken. In de VS heb je zoiets wat heet employment at will. En ik heb er zelf ooit een contract gehad in de VS. En ik keek naar dat contract. En toen het contract tegen ze stond in, we can terminate your employment at any time with or without cause. En toen heb ik HR gebeld. Er zit een foutje in mijn contract. En toen hebben ze me uitgelegd dat het geen foutje was. Maar dat het. En toen dacht ik, oké, dat betekent ik ben eigenlijk ondernemer. Dat was mijn conclusie toen. Ik ben eigenlijk ondernemer in deze organisatie.
Ja.
En als je dat inderdaad je realiseert, en als er een sociaal vangnet nauwelijks bestaat, dan heb je maar één keuze, hè? Dan één optie. En dat is inderdaad goed in de gaten houden wat je gaat doen en wat je moet doen en hoe je gaat ontwikkelen en hoe je inzetbaar blijft.
Ja.
Interessant.
Ja. Het klinkt alsof het contrast met Scandinavië niet groter kan. Want voor zover ik daar wat van weet, maar wat ik hoor is dat het daar juist het tegenovergestelde is. Dat die eigenlijk nog een slag verder gaan in Nederland. Hè, dat daar op het moment dat je je baan verliest, eigenlijk de community voor je gaat zorgen. Hè, dat er allerlei regelingen zijn om te zorgen dat je actief aan de slag gaat.
Ja.
Dus die activeren je zelfs. In Nederland is het toch wat meer van, nou, er is van alles, maar je moet zelf wat gaan doen. En daar word je een soort van beetgepakt en op sleeptouw genomen.
Ja, het is in Nederland natuurlijk ook wel wat aan het veranderen. Als het gaat om alle vergoedingen en transitievergoedingen die er nu gekomen zijn. Maar als we teruggaan 10 jaar, 2008, toen er heel veel mensen in allerlei sectoren hun baan verloren. Toen was het zoiets van, nou, en ook mensen zelf, ze geven maar een zak met geld. Dan heb ik het geld in ieder geval op de bank staan. En dan denk ik wel wat ik ga doen verder. Maar veel mensen hebben dat geld nooit gebruikt om te investeren in hun persoonlijke ontwikkeling.
Nou ja.
Nee, die hebben een leuke caravan of die hebben het een tijdje uitgezongen. Dachten van, nou kan ik even rustig aan doen.
Ja.
En dat kun je die mensen waarschijnlijk ook niet kwalijk nemen. Maar dat is gewoon ook dat zijn hele lastige beslissingen om te nemen.
Absoluut. En ook cultureel, hè, blijkbaar. Hè, dat we zitten in een land waar we natuurlijk altijd relatief fantastisch onderwijs hebben gehad. En waar mensen zeggen, ja, onderwijs wordt geregeld door de overheid. En daar investeer ik dus zelf niet in.
Ja.
Maar ik denk dat we daar dus een omslag moeten gaan maken.
Ja.
Ook in tijd. Niet alleen in geld, maar ook in tijd. Dat mensen zeggen, ja, het wordt misschien betaald voor me, maar ik ga echt niet mijn zaterdag of mijn zondag leren, hoor. Want ja, precies. Dat zijn nog mijn vrije dagen.
Ja, het is weekend.
Ja, precies.
Ja, laten we even naar de manier van leren en de snelheid van leren gaan kijken. Is daar een gidsland waarvan je zegt van nou, hoe ze het daar voor elkaar hebben, dat is, daar kunnen wij nog een heleboel van leren?
Nou, ik denk dat er best wel een aantal, laat ik zeggen, scholen, als het gaat om scholen of ook hoger onderwijs, waar dingen heel goed gebeuren. Als je bijvoorbeeld hebt over Finland, staat bekend om zijn hoge kwaliteit onderwijs wereldwijd. En dat begint eigenlijk al op de kleuterschool, lagere school. Als ze daar in de gaten hebben dat jij als kind het niet zo goed doet met op het gebied van rekenen bijvoorbeeld, krijg je meteen een tutor, krijg je meteen begeleiding om te zorgen dat jouw niveau verder omhoog gaat. Dus daar worden kinderen eigenlijk niet losgelaten op het moment dat het even wat minder goed gaat.
Oh ja.
Nou, ik denk dat één voorbeeld is. Een ander voorbeeld is van zorgen dat je wat je doet, als het gaat op school of ook in het hoger onderwijs, dat mensen leren op een manier die aansluit bij wie ze zijn en hoe ze leren. En we weten dat heel veel mensen leren door zelf en kinderen, door dingen te doen en met elkaar te praten. Dat is een hele belangrijke sociale element wat erin zit. In plaats van het luisteren naar iemand die een verhaal vertelt. We weten vanuit ook retentieperspectief dat mensen eigenlijk maar heel weinig onthouden van alleen maar een verhaal.
Nou, lekker zijn we dan, Tom, ja, met onze podcast. Hè? Gewoon heel vaak luisteren en het erover hebben met anderen. Dat is dus het devies. Ja,
precies,
dan blijft het beste hangen.
Ja. Dat is de opdracht zo meteen aan het einde.
Ja. Ja. We gaan zo naar de column van Jeroen Buescher, die zich ook gestort heeft op dit thema. En daarna praten we weer verder met Nick van Dam en Tom Bos.
People Power op New Business Radio.
Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer, omdat ook ik luister naar People Power.
People Power met Glenn van der Burg.
Ja, ik ben heel bijzonder blij, want ik mag een van mijn grote werkvrienden aankondigen. Wanneer ben je eigenlijk vriend, Jeroen? Om maar even met een eenvoudige vraag te beginnen.
Nu?
Nou, bij deze. Mijn grote vriend Jeroen Buescher, waar ik al jaren mee samenwerk, zonder dat er enige euro's van hand wisselen. Dus dan moet het wel vriendschap zijn. Die al jarenlang columns maakt en waar ook nog eens een keer programma's mee maken. En hij is onder meer auteur van zijn laatste managementboek, Leidinggeven in de hybride organisatie. Wat een aanrader is voor iedereen. En daarvoor waren er 9 anderen. En het is tijd voor zijn column. Jeroen, ik ben zo benieuwd.
De manager als evenementenmaker. Ik heb, zoals u al netjes van Glenn heeft gehoord, net mijn laatste boek afgerond. Erg up-to-date. Het gaat over de coronacrisis. Hoe houden we binding? Hoe houden we resultaat? Maar ook vooral, hoe gaan we na de coronacrisis die organisatie inrichten? Dus wat wordt de organisatie na corona? Dus waarin we een gedeelte thuis zullen werken en een gedeelte op kantoor. Kijk, we hebben natuurlijk in corona geleerd dat een aantal dingen prima thuis of plaats en tijd onafhankelijk te doen zijn. We kunnen prima overleggen, we kunnen prima beslissingen nemen. Dat Zoom, als het goed gebruikt wordt, houdt het allemaal wat zakelijker, dus dat is mooi. En wat we missen is natuurlijk de creativiteit, de verbinding, het van elkaar leren, de community. En in de hybride organisatie, de organisatie waar we na corona waarschijnlijk in terecht gaan komen, waarin we een paar dagen per week op het kantoor zijn, zullen we dat kantoor niet voor dingen moeten gaan gebruiken die we thuis ook prima kunnen. Thuis kunnen we ons wat beter concentreren, kunnen we de omgeving wat meer behandelen, dus kunnen we wat beter ons op onze persoonlijke productie richten. En dat kantoor zal meer een plek worden waar de creativiteit moet stromen, waar we elkaar inspireren, waar we nieuwe ideeën met elkaar opdoen. Meer een sociale, lerende, creatieve speeltuin dus. Voor sommige mensen een horreur en voor andere mensen juist een feest. Wat de corona ons heeft geleerd is hoe belangrijk het is dat we elkaar ontmoeten en hoe waardevol ontmoetingen zullen zijn. Hoe waardevol ontmoetingen zijn natuurlijk. En dan bedoel ik ook de fysieke ontmoeting in een ruimte. Nou, wat gaat er gebeuren? De manager zal steeds meer als rol gaan krijgen die toekomstige ontmoetingen vorm te geven. En daarom heet mijn column ook de manager als evenementenmaker. Want een van de meest veronachtzame onderwerpen die ik ken als het gaat over management is heel simpel werkvormen. Als ik zie hoeveel vergaderingen inefficiënt zijn omdat er gewoon een slechte werkvorm is. Alles is een werkvorm. Maar door elkaar heen gillen is inderdaad ook een werkvorm. Of voortdurend van onderwerp veranderen is ook een werkvorm. Maar niet zo'n effectieve. En werkvormen zorgen ervoor dat gedrag gestuurd wordt. En werkvormen kunnen heel spectaculair zijn en heel bijzonder zijn. Dan kan je elkaar in bijna een hallucinatie gaan ontmoeten. Maar werkvormen kunnen ook gewoon heel simpel zijn en zorgen dat de juiste mensen op het juiste moment aan het woord komen. Neem bijvoorbeeld, dat vind ik altijd een mooi voorbeeld, een rechtszaak. Een rechtszaak is een werkvorm met rollen. En daar word je gedwongen naar elkaar te luisteren om dat proces helder vorm te geven en zo tot een goed resultaat te komen. De manager zal meer moeten gaan leren als een evenementenmaker te denken. Een evenementenmaker die denkt, we hebben een groep mensen, die gaan elkaar ontmoeten. En wat zou het resultaat van die ontmoeting moeten zijn? Niet, wat staat er op de agenda? Nee, die ontmoeting is een schitterend ongeluk. Moeten er nieuwe ideeën ontstaan? Moeten we elkaar daar inspireren? Moeten we van elkaar leren? Moeten we de verbinding voelen? En welke werkvorm, welke manier van ontmoeten gaat er nou werken? Moeten we 20 shamanen inhuren en met elkaar de toverfluit gaan befluiten? Of moeten we een talking stick, het meest het albolligste en oudste vorm van een werkvorm, maar wel een hele effectieve in elkaar kleien en elkaar ons de beurt dat stokje geven en nu ben jij aan het woord en luisteren naar jou? Dat wordt aan de manager. Veel managers zijn veel te veel gericht op hun persoonlijke relatie met hun medewerkers. Veel belangrijker is dat het team elkaar op inspireren leren en creatieve wijze kan ontmoeten om zo dingen te kunnen bedenken die waardevol voor onze klanten zijn. En de ontmoeting, de schitterende ontmoeting van samen in een ruimte elkaar verbazen, die zal de manager meer moeten leren vormgeven. Dus meer denken als een evenementenmaker. Want het moet bijzonder zijn, het moet memorabel zijn en dan moet dat gebeuren wat wij willen. Wat we willen dat er gebeurt. Als de mensen zich vervelen, dan heb je gefaald. Gaan mensen stankelend en stuiterend naar huis, dan ben je als manager geslaagd. De manager als evenementenmaker.
Mooi, Jeroen. En dan hebben we straks helemaal niks meer te doen als we dat allemaal kunnen.
En het gaat er ook een klein beetje over leven lang leren, toch?
Ja, zeker. Ja, want hoe leer je het beste? Door de juiste werkvorm te kiezen bij datgene wat je wil bereiken.
Absoluut. En ik moet je zeggen, ik zit al zo lang in het vak. En als ik toch zie hoe stuitend slechte werkvormen zijn die bij de eerste beste vergadering gebruikt wordt. Het is echt verbazingwekkend. Ik heb natuurlijk een verleden in de evenementenindustrie. Maar echt bij terugwerkende kracht zie ik hoe belangrijk die craft is om dat te kunnen.
Nou, daar kunnen we voorlopig nog wel even mee doorgaan volgens mij, toch?
Moet jou als dagvoorzitter aanspreken, toch?
Zeker, ik ben gek op werkvormen. Hey, Jeroen, ik dank jou zeer voor weer een prachtig jaar People Power samen te maken. Want dit is volgens mij nu echt het laatste wat we samen doen. Misschien dat volgende week dat je er stiekem weer bent, maar volgens mij niet. Dus ik wil jou ongelooflijk bedanken. Ik heb ervan genoten en ik weet zeker onze luisteraars ook.
Goed zo. En ik hoop in 2021 weer van dienst te mogen zijn.
Bij deze hebben wij dat afgesproken. Dankjewel, Jeroen.
Doei, doei.
People Power met Glenn van der Burg.
Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
Ik ben Rachel van Raam, hoofd HR in Black Vos.
Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paristo.
Ik ben Annick van Elo en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
Elke maandag People Power op Nieuw Business Radio.
Professor Nick van Dam van onder andere Nijrode en Tom Bos van Online Academy in de studio praten over een leven lang leren. Ja, we zijn aangekomen bij, misschien moeten we die vraag eerst maar even behandelen. Wie is er nou verantwoordelijk? Is nou de individu verantwoordelijk of is de werkgever verantwoordelijk? Of, dat gaat waarschijnlijk wel het antwoord zijn.
Eén antwoord.
Ja, je moet kiezen. Ja.
Kiezen.
Ja. Dick, welke van de twee moet er nou echt in beweging komen?
Nou, als ik zou moeten kiezen, dan is het altijd de werknemer. Want ja, je kan als een bedrijf in actie komt, maar de werknemer heeft geen echte motivatie om te leren, dan gaat het helaas niet worden. Maar er is nog een derde partij die je niet noemt, Glenn, dat is de overheid. Want de overheid kan ook enorm helpen om het leren te faciliteren en ook om op de agenda te zetten en het te hebben over het belang van duurzame inzetbaarheid. Het zorgen voor subsidies op als het gaat om ontwikkeling, belastingvoordelen voor mensen. Natuurlijk het inrichten van het onderwijs. Dus de overheid speelt ook een hele, hele belangrijke rol in dit thema.
En hoe doen ze het, vind je?
We hebben absoluut gezien dat het thema leven lang leren, inzetbaarheid, steeds belangrijker is geworden voor de overheid. Dus meer gedaan. Er wordt al 10, 15 jaar over gesproken, maar ik zie nu wel dat er meer gebeurt. Ik denk dat er nog veel meer zou kunnen gebeuren. Omdat we toch, het gaat niet om kleine stapjes die we moeten zetten. Ik zie zelf dit decennium als het decennium wat bekend zal worden als het decennium van omscholing en bijscholing. En dat betekent echt hele grote groepen mensen zullen een totaal ander beroep moeten gaan uitoefenen de komende 10 jaar. Iedereen zal zich moeten bijscholen. En dat is echt meer dan dat we de afgelopen 20, 30 jaar hebben gezien. Dus ja, dat betekent iedereen zal echt wel behoorlijke stappen moeten zetten om dit allemaal waar te maken.
Ja, Tom?
Ja, zeker weten. Ik ben het helemaal mee eens. En ik denk ook, je ziet nu de overheid wel bewegen. Ze hebben net die Nederland Leert Door subsidie geïntroduceerd. www.onlineacademy.nl vind je wat informatie daarover. Zijn wel aardige bewegingen, zeg maar, de juiste kant op.
Maar ja, Nederland Leert Door, dat is daarbij kan, zeg maar, een individu kan gebruik maken van een potje om zichzelf bij te spijken.
Ja, klopt. Ze kunnen bijvoorbeeld bij ons, maar ook bij een heel aantal andere opleiders, kunnen ze gratis leren, zeg maar. Dat wordt dan betaald door de overheid. Dus dat is al een hartstikke mooi initiatief. Maar ja, kijk, ik ben natuurlijk met niks eens. Het moet echt zoveel groter om die beweging te gaan veroorzaken. Ik weet dat ze zich daarop oriënteren. En de gesprekken gaan daarover natuurlijk. En dat is ook niet makkelijk om in te richten. Om te zorgen dat het geld juist terecht komt en dat soort dingen allemaal. Maar het is wel echt hartstikke noodzakelijk. Ja,
vind ik wel een interessante. Hè? Want veel van de verantwoordelijkheid ligt bij het individu. Maar kun je er als bedrijf, als organisatie van uitgaan dat het individu zelf in beweging komt? Want dat vind ik weer een hele andere vraag.
Ja, ik denk dat bedrijven hebben een hele belangrijke rol om hun medewerkers te helpen om na te denken wat voor soorten rollen er beschikbaar komen in hun organisatie of in andere organisaties. Dus we komen terug op inzetbaarheid, op loopbaanontwikkeling. Ja. Om daar werknemers enorm mee te helpen. Daarnaast natuurlijk het faciliteren. Ja,
dus perspectief. Want zeggen, joh, je baan gaat veranderen. Dan, maar naar wat dan?
Precies.
Toch? Dat is de vraag. Want anders weet je ook niet waar je voor aan het leren bent.
Absoluut. Ik denk dat het een belangrijke schakel is die we gemist hebben de afgelopen 10, 15 jaar. Je kan heel veel aanbieden aan onderwijs, ook online. En er is ook heel veel gratis onderwijs. En nu ook met inzet met de overheid die mogelijkheden biedt. Ja. Maar ja, daar gaan mensen nog niet bewegen per se.
Ja, maar dat vind ik wel interessant. Ja. Hè? Want naar mijn idee, maar ik hoor graag van jou, Nick, hoe jij dat ziet. Zitten gedachten erachter dat iedereen denkt, iedereen wil graag leren. Dus als ik maar aanbied, dan gaan mensen, hè, net zoals dat je honger hebt. Ja, ik bedoel, iedereen krijgt vanzelf honger als je een tijdje niet gegeten hebt. Dus als je maar een uithangbord ophangt met een lekker broodje erop, dan komen mensen wel kopen. Maar is dat zo met leren?
Nee, ik denk het niet. Dat voor een deel in ieder geval niet. Altijd mensen waar het wel voor opgaat. Altijd als je kijkt naar leren, is er altijd een groep mensen, ongeacht wat, die altijd actief zijn, die nieuwsgierig zijn, die investeren, tijd, geld, noem maar wat. Dat is een klein groepje mensen. We hebben een hele grote groep mensen die in principe best wel willen leren, maar niet weten waarom ze zouden moeten leren en wat zouden ze moeten leren. Ja. En daar is, nogmaals, de werkgever kan daar enorm bij helpen. Om dat in kaart en daar ook jaarlijks mee. Dus niet een keer, dat doe ik één keer en dan hebben we dat vastgelegd en dan weten we waar we zijn over 5 jaar. Eigenlijk ieder jaar moeten we een soort scan doen zelf. Waar staan we? Wat is onze rol? Wat gaat er veranderen de komende jaar? Hoe gaat onze rol zich ontwikkelen de komende 2, 3 jaar? En waar moet ik me op voorbereiden?
Is dat dan niet de grootste opgave voor learning and development voor de komende jaren? Om te zorgen dat dat A, de perspectief helder is. Maar ook dat die honger er komt, Tom.
Ja, dat zou natuurlijk best wel kunnen inderdaad. Ja.
Want alles is er toch al. Natuurlijk moet altijd weer nieuwe content ontwikkeld worden. Maar laten we wel zijn, als je mijn kinderen ziet. Die worden geprikkeld op school om iets te moeten doen. Want dat gebeurt daar natuurlijk ook nog steeds. Ja. Dan gaan ze googlen en dan vinden ze het.
Ja, zeker. Ja, er is zo ontzettend veel beschikbaar. En inderdaad, heel veel is kosteloos beschikbaar. En of onbeperkt, zeg maar. Dus aan de middelen. Ja, goh, ik heb daar natuurlijk inhoudelijke meningen over. Dat kan echt wel beter. Maar aan de middelen, daar ligt het niet aan, zeg maar.
Ja.
Je zult echt veel meer. Je moet richten op het faciliteren, op het helpen in de zoektocht eigenlijk. Want ook als mensen wel willen leren, ja, welke kant dat dan op gaat, zeg maar. En of dat uiteindelijk leidt tot het doel wat ze in hun hoofd hebben zitten. Dat is natuurlijk ook maar de vraag.
Ja. Nick, jij bent verantwoordelijk geweest bij McKinsey. Nou, voor learning and development. Nou, als die niet leren en ontwikkelen, dan kunnen ze de tent wel sluiten. Dus ik kan me voorstellen dat die cultuur er al aardig in zat. Maar als jij naar je vakgenoten kijkt, wat is dan hun belangrijkste uitdaging de komende jaar? 2021?
Nou, ik denk dat ze... Ik heb dit jaar eerder een onderzoek gedaan onder chief learning officers van wereldwijd bedrijven. Van goh, hoe kijk je nu naar wat er gebeurt de komende maanden? En hoe kijk je verder dan de pandemie? En een van de thema's is van hoe kunnen we veel sneller zorgen dat mensen zich kunnen ontwikkelen? En daar ken je ook naar allerlei vormen van leren, waaronder online learning, wat natuurlijk ontzettend belangrijk is en nog belangrijker zal worden. Dat is één thema. Maar het tweede, dat is eigenlijk niet het tweede per se, maar waarom dan en waar naartoe? Heeft alles met inzetbaarheid te maken om daar mensen bij te helpen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste thema.
Ja, en wat hebben ze, want inzetbaarheid is nogal een groot thema. Wat hebben ze dan het allerhardste nodig? Dus ik ben L&D-man, ik vraag aan jou, goed, je hebt al zoveel ervaring. Ik kan 100.000 dingen doen, maar
ja.
Wat moet ik
dan doen? Ik denk het begint met... In kaart brengen van wat voor competenties hebben mensen. En daar wordt ook op dit moment vaak gebruik gemaakt van scans op je telefoon. Waar je ook nog feedback krijgt van een aantal collega's om je heen. Van hoe zit je op een aantal competenties die belangrijk zijn. Als je dan vooruit kijkt, wat gaat er gebeuren met bepaalde rollen in je organisatie? Welke rollen veranderen er? Een klein beetje of heel veel. Welke rollen verdwijnen? Wat voor rollen zijn er nodig? En dan eigenlijk die twee dingen bij elkaar brengen en zeggen, oké, hier zijn je gaps eigenlijk als het gaat om je ontwikkeling. Hier zien we wat er gaat gebeuren met jouw rol. En laat het nou hebben over wat voor rollen zouden nou interessant zijn om over 2 à 3 jaar te gaan vervullen binnen deze organisatie of buiten die organisatie. En hoe kunnen we jou helpen om de competenties te ontwikkelen zodat je die rollen kan oppakken?
Ja, dan mijn eerste gedachte is, eigenlijk weten wij het als bedrijf ook niet. Want we zijn in het hier en nu en de pandemie en ellende en we proberen de boel overeind te houden. Ja, welke rollen er over 2, 3 jaar zijn? Help.
Niet altijd eenvoudig. Maar wat we zien is dat bedrijven, als je naar de strategie gaat kijken, bedrijven zeggen oké, we gaan verder automatiseren. Wat betekent dat? We gaan nieuwe technologieën gebruiken. Daar moeten mensen in worden opgeleid. We moeten een aantal dingen gaan we niet meer doen. Want we hebben inmiddels machines voor. Dus mensen die daarmee bezig zijn, die hoeven dat niet meer te doen. Er komen een aantal hele nieuwe rollen bij. We weten nu, als we hebben over alles met data bijvoorbeeld. Nou, elk bedrijf, wat je ook doet, kijkt nu naar data. Dus we hebben mensen nodig die begrijpen hoe je wat je met data kunt doen. Hoe je die kunt analyseren, hypotheses op kunt loslaten. Dus we zien een aantal banen die er absoluut aankomen. En we zien ook banen die absoluut verdwijnen. Dus het is nooit een puzzel of het is nooit iets wat je 100% natuurlijk goed krijgt. Maar als we het voor 70-75% goed krijgen, nou dan maken we enorme winst.
Ja, maar ik hoor jij dus ook zeggen, investeer meer in snappen waar het ongeveer naartoe gaat. En investeer meer in met de collega's gaan zitten en kijken. Oké, en waar zit dan de ruimte? Waar kun je dan dingen leren? Want die zijn nuttig, want die kant gaat het op.
Ja.
En dan heb je ook die urgentie gecreëerd eigenlijk.
Ja, en ook met mensen praten over hele andere banen. Het kan zijn dat men zegt, oké, in deze sector zien we het aantal banen alleen maar teruglopen de komende 10 jaar. Dus je moet eigenlijk gaan nadenken, wat ga je straks doen? Een heel ander vak leren.
Ja.
Ja. Ja, we hebben het, ik moet eraan denken, we hebben een tijdje geleden hebben we een op basis van machine learning, artificial intelligence, hebben we een tooltje gebouwd wat vacatures analyseert en daar competenties uit destilleert. En dat ook hetzelfde uit cv's doet, zeg maar. En wat wel interessant was, wat naar boven kwam, is dat je dus, als je dan kijkt naar wat de meest belangrijke competenties zijn, zeg maar, dan kijk je op een wat abstracter niveau naar die vacatures. En als je die vergelijkt, zeg maar, over sectoren heen, dan kom je erachter dat er best wel wat mensen zijn die hele basale vaardigheden hebben die in een heel ander beroep uiterst relevant zijn, zeg maar. Dus dat, daar zul je ook gewoon veel meer naar moeten gaan kijken. Van, kunnen we op een wat hoger niveau kijken naar de basale vaardigheden die mensen in huis hebben? Als ze nu erg analytisch bezig zijn voor hun huidige werk, dan weet je wel van, nou, die analytische vaardigheden, die kunnen we wel ergens anders gaan toepassen, zeg maar.
Ja, ja. Ik wil alleen nog even naar, we moeten het toch ook even over de pandemie hebben en de invloed daarvan op leren. Nou, dat heeft natuurlijk gezorgd dat we ineens van der Valk naar Teams of naar Zoom gingen. Het was een spannende overgang voor heel veel organisaties. In het begin werd er, tenminste dat is mijn ervaring, veel uitgesteld. En tot het wel duidelijk werd, dan moet je tot volgend jaar gaan uitstellen. Ja. En toen kwam er ineens een soort explosie van allemaal content en aanbiedingen en weet ik wat allemaal. Wat hebben we daarvan geleerd, Nick, die afgelopen tijd?
Nou, ik denk wat fantastisch is dat we een enorme slag hebben gemaakt als het gaat om digitalisering. En wat we geleerd hebben is dat heel veel, als je aan heel veel managers en HR managers had gevraagd van, denk je dat je de mensen in je organisatie dit soort vaardigheden kunnen oppakken? Nou, dan was dat niet echt overtuigend positief geweest. Ja. En dat, wat hebben we gezien? Dat eigenlijk, of misschien een paar uitzonderingen na, iedereen is hiermee aan de slag gegaan. En het is ook eigenlijk niet zo moeilijk. Het valt ook eigenlijk wel mee.
Dus de kracht van de noodzaak eigenlijk, hè?
Absoluut. Ja. Absoluut. Dus het mooie is, dat we hebben gezien dat mensen zich inderdaad kunnen blijven ontwikkelen. En ook nieuwe digitale skills kunnen leren. En dat is ook heel positief voor de toekomst. En dat we dan zeggen, ja, we kunnen dus eigenlijk nog veel meer dan we nu gedaan hebben.
Ja, ongelooflijk, hè? Ja. Tom, wat hebben we geleerd over, ja, jij bent van het online leren. Maar als je breder kijkt, ja. Misschien is dat wel een leuke vraag. Wat is het... Wat is het tofste wat je hebt gezien? Waarvan je dacht, wauw, dat is echt onwijs creatief bedacht, zeg.
Nou ja, dat is wel een goede vraag. Maar
dankjewel.
Ja, alsjeblieft. ik heb echt wel heel veel gezien de laatste tijd op het gebied van leren natuurlijk. Omdat wij ook als groep op vrij grote schaal opleiden. En ja, het meest bijzondere vind ik, moet ik zeggen, zit een beetje in de hoek van bijvoorbeeld trainingsacteren en coaching en dat soort dingen.
Ik had die wel, toch ook online kunnen.
Ja, zeker. En zonder al te veel moeite, zeg maar. Dus zonder dat daar met name vanuit het kwaliteitsperspectief veel afgedaan werd. Ja, wordt er gewoon gezocht naar andere manieren. En ja, een van de interessante dingen, dat wist je eigenlijk al misschien al wel een beetje uit al die onderzoeken naar digitale psychologie sessies en dat soort dingen. Hè, dat je bij je psycholoog behandeling kan doen. Dat maakt dat mensen veel opener durven zijn over hun problematiek, omdat het wat afstandiger is. Ja, dat zie ik dus ook dat bij die bij rollenspellen en ook gewoon in andere vormen van online leren nu gebruikt gaat worden als voordeel, zeg maar. Dat je dus, doordat het wat veiliger is, zeg maar, dat je wat dieper kan eigenlijk. En dan daarna in persoon het wel aandurft om die laatste stap te zetten, zeg maar. Dat is wel echt ontzettend gaaf. Ja.
Nou, Nick, ik ben zo benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Wat is het spannendste wat je hebt gezien? Dat je dacht, jeetje, dat is creatief bedacht.
Nou, er zijn natuurlijk al heel veel online leeroplossingen die er al een tijd waren. Die onvoorstelbaar goed kunnen zijn als het gaat om leren aan de hand van games en simulaties. Virtual reality. Er zijn al heel veel van dat soort producten in de markt gezet die fantastisch zijn. Maar meer van, als je kijkt naar wat heel veel mensen hebben gedaan de afgelopen 8-9 maanden, is met Teams of met Zoom inderdaad ook hele goede leerprogramma's ontwerpen waar die didactisch gewoon heel goed in elkaar zitten. En waar mensen dus niet anderhalf uur aan het luisteren zijn naar iemand die PowerPoint slides deelt. Maar ook een leerproces is waar je reflecteert, waar je met elkaar praat, waar je antwoorden geeft op vragen. En dus inhoudelijk, didactisch gezien, heel goed zijn ingericht. Nou, daar ben ik ontzettend trots op. En natuurlijk zijn er ook nog steeds heel veel voorbeelden waar mensen dachten, en ook mijn vakgenoten in leren en ontwikkelen, van nou, we hebben deze driedaagse opleiding, daar gaan we nou een driedaagse online opleiding van maken. En we houden de tijden aan en we houden de mensen aan. En we doen eigenlijk hetzelfde wat we eigenlijk zouden doen in de klas, maar met minder interactiviteit. En we gaan het op Zoom doen. Nou, dat is natuurlijk niet echt waarvan je zegt dat heeft enorm impact.
Ja. Nou ja, het heeft wel impact, maar niet echt.
Zoom-fatiek, hè? Zoom-fatiek.
Ja, precies.
Het heeft alweer een naam. Ja, mooi.
Hey, en bij jou, Glenn?
Ja, nou, wat ik wel heel grappig vond. Ik had laatst een sessie voor een groot internationaal sales team. Online en normaal bij elkaar te komen. En een van de dingen die eigenlijk het beste werkte, was dat er op de online omgeving waar wij op zaten, daar zat een knopje. En dat was een soort, daar werden gewoon mensen random aan elkaar gekoppeld. Dus dan zei je van tevoren, ik wil tweetallen. En dan druk je op een knop. En dan waren de tweetallen bij elkaar. En zo werden mensen dus random aan elkaar gekoppeld. En wat we terugkregen was dat ze eigenlijk zeiden, wat ongelooflijk leuk was dat. Omdat je de normale sociale structuren doorbreekt. He, normaal in de pauze ga je naar de mensen die je kent. Precies. Dan voel je veilig en goh, hoe is het met je? En nu zat je ineens met een collega die je niet kende. Waardoor er weer hele nieuwe verbindingen ontstonden. En dat vond ik wel heel grappig. Ik dacht, het digitale dwingt je soms tot dingen die een oude sleur doorbreken. Ja. En dat helpt ook weer.
En weet je wat mooi is als we hier naar kijken? Ik zeg, we zitten nu zeg maar in even Teams en Zoom versie 1.0. Maar dit jaar is er een recordbedrag geïnvesteerd. Venture capital in technologie, in leertechnologie, wat vaak wordt genoemd edtech. Dus ik verwacht, als we nu vooruitkijken, 12 maanden, 24 maanden, zullen we onvoorstelbaar mooie platforms zien. En bij wijze van spreken ook Zoom 4.0 en Teams 4.0. Wat veel meer ontwikkeld is voor leren. Want uiteindelijk Zoom en Teams waren niet ontwikkeld om mensen te laten leren. Waarom mensen te laten vergaderen. Maar we zien dus, we zullen ontzettend veel mooie technologieën zien. En dat zal het online leren alleen maar nog mooier en spannender maken.
Mooi. Ik heb bijzonder genoten van deze aflevering. En ik heb weer geleerd. Dus dat is altijd het mooie. Ik regel mijn eigen leerproces gewoon in de studio. Bijzonder veel dank. Fijn dat je er was. Professor Nick van Dam van onder andere Nijrode. En Tom Bos. Fijn dat je er weer was van Online Academy.
Dank je.
Wil je meer luisteren? Dan kan dat natuurlijk. Dan moet je het er daarna ook wel met elkaar over hebben. Hè? Want dan vergroot je je lerend vermogen. Er zijn zo'n ruim 370 afleveringen van PeoplePower voor je te vinden op peoplepower.radio. Dus je kan nog even vooruit. Dank je wel voor het luisteren.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl